Gemeente van Jezus Christus, zo mag ik jullie noemen. We zijn een klein gedeelte van die wereldwijde kerk die overal samenkomt. Vandaag niet in Oostende, tenminste niet in de Hazengraskerk, maar wel op andere plekken. Maar ook hier. We hebben een brief ontvangen, zoals ik zei tegen de twee kinderen die net naar voren kwamen en nu met Anja mee zijn. En als je een brief ontvangt, dan is het altijd spannend om te zien wie de afzender is. Dat is misschien wel een van de eerste dingen waar je naar kijkt. Van wie hebben we die brief ontvangen? We kijken misschien ook even zo naar het poststempel om te kijken waar is die gestempeld, waar komt die vandaan? Of naar het handschrift, herkennen we dat? Een brief ontvangen is altijd een spannende gebeurtenis. Soms zo spannend dat mensen hem even laten liggen, voordat ze hem openmaken. En zo'n brief heeft ook al een lange weg achter zich. Het is totaal anders dan dat je iemand een berichtje stuurt via Signal of WhatsApp. Dan gaat dat razendsnel en je ziet de twee vinkjes. Oké, hij is aangekomen, de vinkjes worden blauw. Oké, hij is gelezen. Maar met een brief duurt dat allemaal veel langer. En is het allemaal wat onzekerder. We hebben een brief gekregen. Laten we eens kijken wat daarin staat. Of dat iets is voor ons. Ik ben gewend om zo'n brief altijd met een briefopener open te maken. Dat is een rare gewoonte. Als Alida dat met haar vingers zo open scheurt, dan heb ik altijd zoiets van, nee, niet doen. Dat hoort met een briefopener. U weet al een beetje waar die vandaan komt, denk ik, maar toch. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes aan de gemeente van God in Korinthe. Aan de gemeente van God in Korinthe. Is die brief misschien verkeerd bezorgd? We zijn hier toch niet in Korinthe, we zijn hier in Brugge. Is die misschien niet voor ons? En als we dan weten dat die gemeente bestond in Korinthe uit bekeerde heidenen, dan kunnen we ons afvragen, zitten hier bekeerde heidenen? Nou, niemand steekt zijn hand op, maar dat geeft ook niet. En dan moeten we ook nog beseffen dat Korinthe was een beetje de onderlaag. De christenen in Korinthe, die gemeente was een beetje de onderlaag van de samenleving. Nou, Brugge, de gemeente in Brugge staat nou niet direct bekend als een gemeente met mensen uit de onderlaag van de samenleving. Dus ja, is dat wel voor ons. Maar ik ga toch even verder lezen, want je kan er iets over het hoofd zien. Hè? Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus, Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en dan staat er een komma. En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, maar dan ook, waar dan ook, bij hem en bij ons. Aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, dan kan dat ook wel eens voor ons bedoeld zijn. En dan gaat hij verder en dan schrijft hij, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat kent u. Zo begint elke protestantse eredienst met genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik lees even verder. Ik ga niet alles voorlezen uit die brief aan Korinthe, maar een aantal dingen. We hebben al wat gehoord, Albert heeft al wat voorgelezen, maar ik begin even een stukje daarvoor. Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. Dus blijkbaar heeft Paulus een brief gekregen waarop hij reageert. U zegt, schrijft hij dan, dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft, maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Blijkbaar is dat al zo lang als de wereld bestaat een thema. Over de seksualiteit, over de relatie man-vrouw. We vinden dat nog steeds een boeiend onderwerp. Ik lees tegenwoordig regelmatig De Knak en daar komen ook dat soort verhalen regelmatig in voor. En dan staat er, schrijft Paulus, en een man moet tegenover zijn vrouw zijn verplichtingen nakomen en een vrouw moet dat ook tegenover haar man. Een vrouw beschikt niet zelf over haar lichaam, maar haar man. Dachten we misschien net nog dat deze brief voor ons bedoeld was, dan hebben we nu wel zoiets van nee, dit kan niet, dit is echt niet meer van deze tijd. Dit is niet zoals wij dat willen. Maar ik lees toch weer even verder. Een vrouw beschikt niet zelf over haar lichaam, maar haar man, .. En ook een man beschikt niet zelf over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Eigenlijk is het wel mooi, dacht ik toen ik dit zo las. Het is eigenlijk echt iets tegen de zelfbeschikking, dat wij over onszelf beschikken. Of je nou man bent of vrouw. En eigenlijk is het revolutionair dat het daar al zo op die manier staat. De man is er voor de vrouw en de vrouw voor de man. Dat is tegen het individualisme. Het individualisme wat in onze samenleving al eeuwenlang opmars doet. En waarin wij regelmatig mee geconfronteerd worden. Je moet vooral aan jezelf denken, aan je eigen toekomst. En zorgen dat je jezelf ontplooit. En als dat niet gaat met die partner met wie jij samenleeft, nou dan moet je maar. Maar in de gemeente van Jezus Christus zijn we er voor elkaar. We zijn er voor elkaar. Niemand leeft voor zichzelf. En die Paulus heeft dus echt wel een punt. Laten we dus die brief niet direct bij het oud papier doen, of met de teletijdmachine terugsturen naar het jaar 50. En Albert, jij las hoofdstuk 12. En wat ik net las, was dus hoofdstuk 7. Maar het is belangrijk om het geheel van zo'n brief te zien. En ik waarschuw dan ook tegen voorgangers die zomaar teksten uit hun verband rukken. Hier wat lezen, daar wat lezen. Zo kun je allemaal je eigen verhaal maken. En als ik dat doe, moet je mij daar maar op aanspreken. Het gaat in hoofdstuk 12, wat voor vorige week op het ecumenisch rooster stond, over de gaven van de geest. Want Paulus schrijft daar over de gaven van de geest. Broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog niet geloofde, volledig in de band van afgoden die taal of teken geven. Het gaat over de charismata. De charismata van de geest, de charisma. En dat betekent in onze taal, in het Nederlands betekent dat gewoon geschenk, cadeau. Dat wat we hebben gekregen. En daar gaat Paulus wat over zeggen. Maar eerst schrijft hij, er was een tijd waarin jullie nog niet geloofden. Toen was u in de ban van afgoden, idolen, letterlijk. En hij schrijft dan stomme afgoden. Ze geven taal nog tegen. En die mensen in Korinthe, die hadden dus een geloof voordat ze christen werden. Het waren geen Joden. En ze zijn aangesproken door het evangelie, door de goede boodschap. En ze vormen samen een gemeenschap, een gemeente. Een kerk. En voor hen is die brief. En we lazen het al. Ook voor allen die de naam van de Heer aanroepen. Even tussendoor. De boodschap van het evangelie komt niet in een religieus vacuüm. Areligiositeit, dus mensen zonder geloof, ze bestonden niet en er bestaan er eigenlijk nog maar heel weinig van. Er zijn maar weinig mensen die niet geloven. Misschien hebben jullie wel eens van de uitspraak gehoord van een zekere theoloog Tillich, een Duitser. Religion is dat wat ons onbedingt aangeeft. Religie is dat wat ons zeker aangaat, wat alle mensen aangaat. Ook mensen die niet gelovig zijn, hebben een mening over God. Als die er was dan. En ik las ergens, religie zit in ons DNA. De mens is de enige soort op de aarde met religies. Omdat we bepaalde mentale eigenschappen hebben. Religie zorgt voor samenwerking, goed functionerende groepen die overlevingskans hebben. Ook worden we gelukkiger van samen de rituelen uitvoeren die vaak met het geloof gepaard gaan. Dat schrijft Guusje Hoek, zij is evolutiebioloog. Het evangelie kwam dus toen ook niet in een lege ruimte. De mensen hadden al iets van een geloof. En de mensen zijn dus geraakt door dat evangelie, door die goede boodschap. En zij zeggen nu, Jezus is Heer. En dat kun je alleen maar zeggen, zegt Paulus, door de Geest. Jezus is Heer. Dat is een belijdenis. Daarmee zeg je dat je een volgeling van Jezus wilt zijn en dat Hij degene is die het voor het zeggen heeft, die de juiste weg toont. Durf je, wil je dat nazeggen? Ook al is dat stamelend, zoals die vader van dat kind waarvan we hoorden. Ik geloof, zei hij, ik geloof. Help me in mijn ongeloof. Jezus is Heer. En daarmee zeg je ook dat Jezus God is. Want het woord Heer wordt door de Joden in de Griekse Bijbel ook gebruikt voor God. En dat is nogal wat, als je zegt dat Jezus God is. Het was een van de beschuldigingen van het Sanhedrin in de Joodse Raad tegen Jezus, waarop ze riepen, hij heeft een doodzonde begaan. Er is één Geest, en er is één Heer, en er is één God, schrijft Paulus. En dan gaat hij verder over die Geest. Die Geest die in iedereen zichtbaar is. Die Geest is in iedereen zichtbaar. Als je uitleggers erop naslaat, dan zeggen ze, ja, en daarmee wordt bedoeld iedere gelovige. Maar er staat, de Geest is in iedereen zichtbaar aan het werk. De Geest die ons geschonken wordt, is ook een geest ten bate van de gemeente. Hij schenkt ons, wat hij ons schenkt, is ten bate van elkaar. Dat wat we gekregen hebben, het geschenk, het cadeau, dat hebben we gekregen van de geest, en die hebben we ten bate, ten voordele van elkaar. Niet om voor jezelf te houden, maar om open te maken en uit te delen. Het is duidelijk dat wij niet voor onszelf leven. De man is er voor de vrouw en de vrouw voor de man, schreef Paulus. We zijn er voor elkaar, ook in de gemeente. En dat wat we van de Geest gekregen hebben, dat hebben we gekregen om te delen. Te delen. Wat hebben we dan gekregen? Nou, dan noemt Paulus een aantal dingen. En hij zegt, ik zeg het even in andere woorden, de een verkondigt wijsheid. Er zijn wijze mensen in uw midden. Wees daarvan overtuigd. En de ander heeft de gave van het overdragen van kennis. Anja is nu met die kinderen weg en die gaat haar kennis ook met haar delen, met die kinderen delen. Dat is een gave. Niet iedereen kan dat, maar dat hoeft ook niet. Er zijn mensen met een groot geloof. Dan zullen er ook wel met een klein geloof zijn. Wees daar ook maar van overtuigd. De een heeft een groter geloof dan de ander. De ander heeft de gave om te genezen. Het gebed en de zorg voor de zieken. Weer een ander heeft de energie om dingen tot stand te brengen. Niet iedereen heeft dat, maar er zijn van die energieke mensen. Leeftijd maakt vaak niet uit, maar die hebben de energie om dingen tot stand te brengen. En Paulus noemt ook de gave van het profeteren. En dat betekent mensen die een visie hebben. Die hebben ideeën, een visie. Of het zijn mensen die durven te protesteren, want daar heeft profeteren ook mee te maken. Het zijn mensen die durven het onrecht ter sprake te brengen. En daar heb je lef voor nodig, niet iedereen heeft dat. En dan heb je ook iemand nodig die daar weer kritisch op reageert. En die dan zegt van, ja, ja, dat zeg je nu wel zo, maar die mensen hebben we ook nodig. Die daar kritisch op reageren. En daar moet je dan ook voor openstaan. Er zijn ook mensen die goed zijn in talen en vertalen. We leven in een multiculturele samenleving, dus het is belangrijk om ook de talen van elkaar te proberen te begrijpen. Het zijn allemaal geschenken van dezelfde geest. En ieder van ons afzonderlijk heeft zo'n geschenk gekregen. Niet om voor jezelf te houden, maar om te delen. En als we nu naar onze gemeenschap kijken hier in Brugge, dan kunnen we die gaven ook herkennen bij elkaar. En dat mag je ook zeggen. Je mag elkaar daar ook complimenten over geven en het aanmoedigen bij elkaar. Van, oh, ik heb gezien dat jij daar goed in bent. Zou je dat vaker willen doen? Soms helpt het mensen, zeker jongeren, om tegen hen te zeggen dat iets wat ze gedaan hebben, dat het goed overkomt. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd van, ik was best een beetje verlegen. En zei, maar als je iets vertelt, dan vinden de mensen het toch wel interessant. En dat heeft mij aangemoedigd. En zo kunnen ook anderen aangemoedigd worden. Je kunt elkaar aanmoedigen. Paulus is een gemeentestichter. Hij weet hoe hij dat moet doen. Dat is zijn gave. Het geschenk van de geest wat hij heeft ontvangen. En hij wijst de gemeente van toen erop dat de gaven bedoeld zijn voor de gemeente als geheel. Om elkaar te dienen. En hij zegt dan op een andere plek dat de een zich ook niet meer moet voelen dan de ander. Omdat hij denkt dat zijn of haar gave belangrijker is dan de gave van de ander. En hij zegt ook dat je niet altijd moet denken, oh, had ik maar de gave van. Hij zegt dat op een manier met waarin hij het vergelijkt met het lichaam. De vinger moet geen oog willen zijn. Welke gave heb jij? En hoe kun je daarmee de gemeente dienen? Die vraag is ook vandaag in Brugge actueel. Ook als je afscheid gaat nemen van jullie dominee, dan is dat misschien nog actueler dan anders. Want dan heb je elkaar nog meer nodig. Maar dat kan, want er zijn zeer vele gaven aanwezig. Ook hier, daarvan ben ik overtuigd. We kregen een brief. Een brief uit het jaar 50, plus minus. We dachten misschien, wat moeten wij daar nu mee, nu vandaag? Het blijkt nog steeds actueel. En ik lees u de slotwoorden nog even voor. Ik heb het begin voorgelezen, het 7e hoofdstuk, 12e hoofdstuk stond centraal. En aan het slot schrijft Paulus dan, de gemeenten van Azië groeten u. Hier zouden we kunnen zeggen, de andere gemeenten van de VPKB, de Verenigde Protestante Kerk in België, ze groeten u. Ook Aquila en Prisca, ik ken ze niet, maar ze worden genoemd. En de gemeente die bij hen in huis samenkomt, blijkbaar een huisgemeente, laten u, met wie zij zich in Christus verbonden weten, hartelijk groeten. Alle broeders en zusters laten u groeten. Groet elkaar met een heilige kus. En ik mag jullie ook vandaag de groeten van Alida overbrengen. Zij zei van, doe de mensen in Brugge de groeten, dat doe ik bij deze. Het is een eigenhandig geschreven brief van mij, schrijft Paulus. En als iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha, de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen, met wie ik verbonden ben in Christus Jezus. Amen.